We letten deze morgen op hetgeen ons is voorgelezen uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 21. Ik lees u daaruit voor het 14e vers. Johannes 21, vers 14, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. Schrijf hij hierboven: Jezus openbaart zich als de koning der koningen en de Heere der heren. Jezus openbaart zich als de koning der koningen en de Heere der heren. Geliefde, waarschijnlijk valt deze openbaring van de Heere Jezus Christus enige weken na de openbaringen en de gebeurtenissen te Jeruzalem en daarbuiten. De Heere had immers gezegd dat ze naar Galilea zouden gaan, naar de plaats, de berg die hij ze bescheiden had, en dat ze hem daar zouden ontmoeten. Maar je kunt merken in de evangelie, door allerlei omstandigheden is daar wat vertraging in geweest. Overigens niet buiten de raad en de wil van God. Maar nou Johannes, die deelt ons nog iets mee van een openbaring van de Heer Jezus Christus in Galilea aan het grootste deel van zijn discipelen. En daarop zou je de gedachte kunnen gronden dat dit wat later is in de tijd dan de gebeurtenissen te Jeruzalem. Immers de Heer Jezus Christus is nog 40 dagen op de aarde gebleven na zijn opstanding uit de doden. In die 40 dagen heeft hij zijn discipelen onderricht en met vele gewisse tekenen versterkt. En ze gewezen op de dingen van zijn koninkrijk. Dat is een grote genade. Dat de Heer Jezus Christus in die 40 dagen zijn discipelen heeft onderwezen. Natuurlijk staat ons alles niet opgetekend. Al de gesprekken die er gevoerd zijn. Alle dingen die er gebeurd zijn. Maar wij mogen er toch van uitgaan dat daardoor de discipelen, de apostelen, zijn uitgerust voor de toekomst. Voor het werk dat de Heere ze op de hand gezet had om te doen. En u staat hier na deze. En ik zal u het liefst weergeven. Na al die gebeurtenissen in Jeruzalem ging de Heer Jezus zichzelf opnieuw openbaren. En wel in Galilea aan de zee van Tiberia. Misschien in de omgeving van Capernaum. Die vertrouwde plaats en omgeving. Er staat, en dat woord gebruikt Johannes vaak, dat Jezus zich openbaart. Dat woordje openbaren wil zeggen, hij komt in het licht. Wat verborgen is, komt tevoorschijn. Dat geldt zeker nadat de Heer Jezus is opgestaan van de doden. Wat er allemaal veranderd is, dat weten wij niet. Maar dat er wat veranderd is, dat kun je merken telkens weer. Dan lees je weer, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Hier kun je ook weer vinden dat het niet spoedig tot ze doordringt, niet direct zoals vroeger. Toen zouden ze geen moment hebben getwijfeld of ze zouden direct de Heer Jezus herkend en gezien hebben. Maar nu komen wij telkens die aarzeling tegen. Het is als ware een openbaring. Iets wat verborgen is, daar valt opeens het licht op. En als het licht erop valt, dan zien ze het. Dan zeggen ze, het is toch, het is de Heer Jezus. Het is de Heer. Ja, dat komt, denk ik ook, omdat als een mens van de doden opstaat en de Heer Jezus is de God en mens in één persoon en die mens wordt verheerlijkt, dat het sterfelijke door het leven verslonden is en het lichaam geheel en al toebereid is voor de volle glans van de geest, dan zal alles anders zijn. Er is een herkenning mogelijk, maar toch is nodig dat het licht erop valt, dat het in het licht komt en dat onze ogen mogen zien. Dat is nodig, dat kun je telkens merken. Heerlijkmaking, die is begonnen. Het is nog niet helemaal voleindigd, want als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan krijgt hij van de Vader een naam boven alle naam. En dan is hij zo heerlijk dat als Johannes, die nog niet verheerlijkt was, op het eiland Patmos vanuit dit sterfelijke de middelaar ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Zo groot is de luister van de Zoon des Mensen. Ik zei, de Heer Jezus, die had het gezegd, jullie moeten naar Galilea gaan. Naar die oude vertrouwde plaats, waar de arbeid begonnen is, waar zoveel wonderen zijn geschied. En waar ze met hem zo vaak door de landwegen en tussen de wijngaarden door gewandeld hebben. Of gezeten in het gras. Waar zoveel armen en ellendige mensen het evangelie hebben mogen horen. En naar ziel en lichaam geholpen hebben. Het land dat beangstigd was, in schaduw van de dood gehuld. Maar waar een groot licht ging schijnen toen de Heer Jezus kwam. Maar ook een land waar Jezus sprak. O gij Capernaum, Bethsaida, jullie zijn tot de hemel toe verhoogd. Dat betekent, ik heb zoveel voor jullie gedaan. Zoveel wonderen en tekenen van mijn genade verricht. Maar je zult tot de hel toe nedergestoken te worden. Wat een ontzaglijke ernst. Er is met het evangelie geen spelletje te spelen. Er is met de boodschap van het heil niet te marchanderen. Het is of voor of tegen. Maar het blijft waar. Die mij eren zal ik eren. En die mij versmaden zullen licht geacht worden. Jezus openbaarde zich aan de zee van Tiberia. En er waren samen een deel van de discipelen. Simon Petrus en Thomas, tweeling, Didymus. En de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. En twee andere van zijn discipelen, niet met name genoemd. Maar je zou zeggen, het merendeel is er van de vergadering. En daarom staat er ook aan het eind in de tekst dat het de derde maal was dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Wij weten, er waren meer openbaringen. De vrouwen Maria Magdalena, de Emmausganger, Maar dit is de derde openbaring in de zin van de discipelen zonder Thomas, de discipelen met Thomas, en hier weer voor de derde keer de kleinere discipelenkring. En dat betekent, als Johannes zegt dat het de derde keer is. Er zijn nog wel andere keren geweest, maar niet dat de discipelen zo voltallig, of bijna voltallig, bij elkaar waren. Kennelijk is de Heer Jezus niet elk uur en elke dag erbij geweest toen die mannen weer naar hun land, naar Galilea, ook de plaats van hun afkomst en herkomst, toen ze daar waren. De Heer Jezus is blijkbaar vaak afwezig. Ja, met zijn genade is hij er wel, maar zoals zij hem hadden ontmoet in de zaal, zo is hij niet bij ze gebleven altijd. Hij was opeens weer weg. Allerlei aardse dingen, die hadden geen betekenis meer voor hem. Nee, hij was niet meer door de wetten van de zwaartekracht gebonden. Nee, hij kon, ja, oneindig veel meer dan wij ooit kunnen. Waar zou de Heer Jezus dan telkens geweest zijn? Ik weet het ook niet. Of dat hij in die tussentijd telkens even in de hemel geweest is, maar dan weer gauw teruggegaan is. Of dat hij ergens anders geweest is. De Heere zal er wel een bedoeling mee gehad hebben, dat hij niet heel de dag bij zijn discipelen bleef. Want ze moesten eraan wennen en vast voorbereid worden. Ik vaar op tot mijn God en uw God, tot mijn Vader en uw Vader. Ik vaar op. Er staat niet, over 40 dagen zal ik opvaren. Er staat ook niet, ik ben opgevaren. Maar ik vaar op. Alsof de Heer Jezus zeggen wil, discipelen, er komt nu een andere tijd. Want je zult me zo nu en dan nog ontmoeten, maar ik ben al op weg om naar de hemel te varen. Waar ik zal zitten aan de rechterhand van de Vader. En daarom heeft de Heer Jezus ook afstanden waar hij kwam, zo nu en dan. De ene evangelist die meldt ons dit en de ander weer een andere gebeurtenis. Maar je kan merken, het is alles anders geworden. En weet je wat je ook, ja, misschien is dat een gedachte van mij, maar dat dacht ik ook, ja, het onverderfelijke past niet meer bij het verderfelijke. Want de Heer Jezus heeft nou een verheerlijk lichaam en een verheerlijk bestaan. Je zou zeggen, hij hoort hier niet meer. Hij hoort nu in de hoogste heerlijkheid. Hij is niet meer op deze aarde. Hij kruipt hier niet meer door het stof. Hij zal lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Hij kan als verheerlijk persoon, met eeuwig gesproken, met ons niet meer meedoen. Hij doet het nog wel een beetje. Hij zegt, geef me iets om te eten. Maar dat doet hij alleen maar om ze te overtuigen dat hij het is. En hoe heerlijk ook, dat hij toch ook nog een verheerlijk mens is. Maar nodig heeft hij het niet. Ja, Hij is maar zo nu en dan gekomen. Om ze te spreken en om ze te onderwijzen. En als je dan bedenkt dat hij de heerlijke en verheerlijkte is, dan ga je daar ook het wonder van zien. Dat je zegt, wat zijn die 40 dagen toch eigenlijk belangrijk voor de kerk. Wat er toen gebeurd is. Maar wat is het ook een stuk van grote verwondering. Petrus had vroeger al eens geroepen. Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Maar nu Jezus in de heerlijkheid, in de heerlijkmaking delen gaat. Ach. Nu kan het haast niet meer. Want wij moeten toch alle veranderd worden. En als we nog leven als de Heere Jezus komen zal, dan moeten we in een punt des tijds veranderd worden. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke onverderfelijkheid. Want vlees en bloed, zo kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Maar wat is dan die liefde groot? Hij zal toch wel een zeer sterke trekking hebben gehad. Om nu in de heerlijkheid aan vaders rechterhand te zitten. Maar dat hij dat ook nog als zijn goddelijke zending zijn opdracht wil volvoeren. 40 dagen lang met vele gewisse kentekenen. 40 dagen is hij verzocht geworden in de woestijn. 40 jaren heeft het volk gedwaald en gezondigd in de woestijn. Maar nu zijn er weer 40 dagen. Waarop de overwinnaar, de koning der koningen en de heren der heren, zich openbaart aan zijn discipelen en vrienden. In die periode dat ze daar in Galilea zijn en de Heere Jezus is er soms dagen niet. Dan is die er wel, maar ergens anders. Toen zei een keer Simon Petrus, die man die houdt niet van dat stille gedoe. Die man die kan ook moeilijk stilzitten, hij kan ook moeilijk zijn mond houden, dat is zijn karakter. Hij was altijd al een beetje haantje de voorste. Die Simon Petrus, die zegt op een moment, ja, we kunnen hier wel blijven zitten. We kunnen wel gaan zitten wachten, totdat de Heer Jezus komt, maar ja, ik wil wat doen. Ik wil wat doen, je kan hier toch zo maar niet stilzitten. Hele dagen stilzitten. Ik ga vissen. Dat was hun oude beroep. Vis. Een mooi, een spannend beroep. Vis werd altijd gegeten bij het brood. Brood was altijd de hoofdzaak. Maar vis, of vlees, of een ei, dat was de toespijs. Dat kwam erbij. De mensen hadden het altijd nodig. Nog niet zo heel lang geleden vermeldt een reiziger dat hij aan het meer, aan de zee van Tiberias, op het meer van Galilea, datzelfde, dat hij daardoor een paar vissers die daar strand kwamen, visjes aangeboden kreeg om te roosteren op een vuurtje en om lekker op te eten. Dus de mensen kwamen zo uit de buurt, of de kinderen, ga jij gauw een paar visjes kopen, want we hebben nog niet bij het brood. Het is mooi als je het zo in de zee mag vangen en zo verder doorverkopen. Want ze moesten ook leven natuurlijk. In hoeverre deze mensen wat gehad hebben, ik weet het niet. Of dat het nog hun eigen bootje was dat daar lag van vroeger. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze zijn daar ontzettend bekend Net als dat je een tuinman ergens neerzet in een tuin waar het een en ander aan te doen is. En hij moet wachten eigenlijk op een of ander. En het wachten duurt hem zo lang. En hij ziet, daar ziet hij een pluk onkruid en dat staat niet goed op zijn plek. Hij denkt, nou ja, ik kan nog wel 2 dagen gaan zitten wachten, maar ik ga vast beginnen. En hij gaat vast wat orde op zaken stellen. Dat is toch natuurlijk, dat is toch levendig in te denken. Hoef hier helemaal geen strafreden te houden tegen Petrus en tegen de discipelen. Hoe komen jullie erbij om te gaan vissen, want jullie moeten toch wat anders doen enzovoort. Nee hoor, ik denk dat de Heer het zo niet doet en dat de Heer zo niet denkt. Ik denk in tegendeel dat de Heer het goed vindt. Omdat ledigheid is des duivels oorkussen. En ik zou nog verder willen gaan. De Heer die bestuurt het allemaal. De Heer Jezus heeft al lang gedacht, nou jongens, gaan jullie maar eens vissen. Zo'n hele dag stilzitten, dat is ook niks voor jullie. Zeker niet voor Peter. Ik denk dat het zo is. Nou, daar gaan we. Peter zegt kordaat, ik ga vissen. En de anderen worden al gauw meegenomen door het enthousiasme, het kordaten van Petrus. En je leest, wij gaan ook mee. Wij gaan ook mee. En direct gaan ze uit, ze wandelen naar het strand, ze stappen in het schip. Hebben de netten meegenomen. En ze gaan vissen. De hele nacht. Want vissen, zeiden de mensen daar, het waren vaklui, kun je het beste s'nachts. Overdag vang je niet zoveel. Dat is natuurlijk in ieder watertje verschillend. Maar die mensen, die wisten natuurlijk wel hoe het in de zee van Tiberias was. S'nachts is het beste. Als ik nachts niks vang, dan vang ik. Nou ja, dan vang je overdag helemaal niks. S'nachts dan, of overdag dan met die zon en met die hitte en zo. Nee, s'nachts. Wij zeggen wel eens 's morgens vroeg. Of tegen de avond. Midden op de dag. Gaat niet altijd op. Maar het waren vaklui die er vak verstonden. En daarom gaan ze s'avonds op pad. Ze zullen wel niet om 12 uur gegaan zijn. Vroeger. En de nacht begint als de zon ondergaat daar. En toen zijn ze gegaan. Dat is toch even aangenaam, zeg, als je altijd gewend bent geweest vroeger te vissen. En je hebt een tijd gewacht en een eind gelopen. Als je dan weer eens even je handen kunt gebruiken. Wil je me geloven, dat heb ik ook wel eens. In de kelder. Met een hamer en een spijker en een dingetje en een datje. Als je erg zenuwachtig bent of moe of zat of wat dan ook. Dat je hoofd pijn doet. En dan, ja, even. Ze beginnen met veel moed te vissen. En elke keer het net een eind hebben gesleept. En ze halen het vol verwachting boven. Dat is altijd voor een visser zo'n spannend moment. Hè. Net ophalen. Kijken wat erin zit. Ik was denk ik, zo'n jaar of 9. Misschien dat mijn moeder het niet wist, maar van mijn opa mocht ik nogal veel. En dan ging ik aan de overkant van de rivier. S'avonds een net zetten, dat was moeilijk, want het was niet. In de rivier aan de overkant een inham van 1 meter of 20 en daar een net overspannen. In je eentje, tegelijk je bootje vooruit douwen en gelijk proberen dat net naar de andere kant te krijgen. Maar dat vond ik zo mooi. En dan tegen de schemer, dan kwam ik terug. En als morgens vroeg om 6 uur in je eentje roeien naar de overkant ophalen. En dan die spanning. Ik weet nog wel dat ik geen eens kon wachten tot de andere morgen, maar dan bleef ik nog 1/2 uurtje liggen. 1/2 uurtje. En dan haalde ik het vast even op om te kijken of er al wat in was. En als dan verboden vistijd was, dan zei opa altijd, goed uitkijken,
voor de waterpolitie. Maar nou vang ik meest. Nou vang ik meest door dames. En nou, dan... Dat gebeurde ook. En ik weet nog een keer dat ik 's morgens vroeg kwam. En ik trek er aan dat net. En ik zat vol met vis. Een hele tijl vol. Ja, die werden toen ook opgegeten. Maar ik bedoel de spanning. Het nieuwsgierige. En een keer dat er zo'n griezelige wolhandkrab, zo'n Chinese krab in zat. Die ik met een touwtje om zijn poot bij de politie bracht. Want die wilden hem wel hebben. Omdat ze alles kapot maken. Voel je, er zit in dat leven iets van spanning, nieuwsgierigheid.
Elke keer halen ze het net weer op. Elke keer. Geen schupje. Geen visje te zien. En dan was het de vis. Peter zegt, laat wel daarin gaan.
Zo gaat het dan. Verstekken. Verkassen. Een ander plekje opzoeken.
Nou, ziet het er zo mooi uit. Daar heb ik wel eens veel gevangen. Ja, laten we dat eens proberen. Want hier is ook niks. Weer de zaken. Overboord, weer verslepen.
Weer niet. Nou, dat valt toch tegen, hoor.
Je kunt wel zeggen, nou ja, je geniet van de natuur. Dat is waar, maar het was nog behoorlijk zwaar werk. Met die netten. Wat denk je als je met zo'n haringschip van de Urkert meevaart? Als knessie, dat je daar niks te doen hebt? Sap is er te doen. Hard werken. Ook als het koud is. En 's nachts wordt het koud. Op het meer van Galilea. Ja, daar hebben ze nu nog geen last van, want ze zijn hard aan het ploeteren. Maar ze vingen in die nacht niks. Hoe komt dat nou? Vissers hebben allerlei theorieën. Vissers zeggen, de wind zit niet goed. De wind is gedraaid. Nee, ik dacht het al, hoor. Maar ja, of dat het geval geweest is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel. Er is er één die ze niet zien. Maar die heeft gezorgd dat al die vissen weg zijn. Er hebben misschien wel 10 scholen met vis gezeten. Maar het leek net of dat er een onhoorbare stem zei, vissen, gaan jullie naar de andere kant. Kruip daar eens tussen het riet. Zo is het geweest. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. De Heer Jezus heeft daarvoor gezorgd. Dat er niet één visje in het net kwam. En dan zegt iedereen dan. Dat toch is die zelf zijn er helemaal niet van. Als je er wel 1 of 2 of 3 of 5. Ja, dat is heel weinig. Maar dat je nou echt niet van dat gebeurt er nooit. Dat is toch wel heel toevallig. Nee. Nee, de Heer Jezus is de koning der koningen en de Heer der heren. Dat hebben we toch gezongen uit Psalm 8. Hoe die mensen zo nou de basis over de zeeën
en over alles wat er in de zee en in de beken is.
Heilig is. Hij is koning der koningen en Heer der heren. Maar de discipelen weten dat niet. Die zijn net als wij. Wij ook. Hoe kan dat nou? En waar is dat nou goed voor? En de een zit te morren over het weer. En een ander over de wind. En een ander die zegt dat deugt niet. En dat deugt niet. Als we het zouden weten. Oh, als we eraan zouden denken. Dan zouden we gauw de hand voor onze mond doen. En we zouden zeggen, heren, ik ben van gisteren en ik weet niks. U weet alles. Maar een mens is altijd bezig met het zoeken van de tweede oorzaak. Waar is hij aan gestorven? Hoe is dit? Hoe is het gegaan? Is hij lang ziek geweest? Was het al een hartpatiënt? Was het al dit? Was het al dat? Maar wie denkt er nou
dat God in de hemel onze dagen heeft geteld en onze jaren? Dat God dat allemaal weet. En dan zegt de dokter, hey, dat is toch ook wat. Die maakt niet een keer de niks. En dan krijgt hij zo opeens, zie, opeens dat. Nou. En een ander die gaat even met een kies naar de tandarts. En die blijft dood in de stoel zitten of die bloed dood. Gebeuren zulke dingen? Die gebeuren. Ja. Ja, God is de eerste in alles. God de Heere regeert. Beef gij volken. Eer zijn hoog bestel. God. En dan zie je iemand die al lang dood had moeten zijn. Die zie je nog verder trompelen. En iemand waar wij van zeggen, waar leeft die nou nog voor? Die leeft nog. Ja. Daar is een mens niet bij. Daar moet hij altijd weer opnieuw bij bepaald worden. Anders zit hij altijd maar te vroeten. In zijn ideeën. In wat hij ziet. En dat klopt nooit. En als God het niet verhoedt, dan raakt hij ervan in de war. Helemaal. Hij kan het toch niet begrijpen. Maar ja, eindelijk, dan wordt het morgen. Niks gevangen. Elke keer, hè, die vissers die kunnen hier laten. In plaats van nou om 3 uur 's nachts te zeggen, nou jongens, of 2 uur, afgelopen, het is toch niks vannacht. Nee, elke keer die nieuwe spanning. Elke keer weer het net overboord, elke keer weer. Kijk, niks. Ze worden steeds zwijgzamer. Misschien ook wel een beetje chagrijniger, zo gaat het vaak. Ja. Maar het wordt weer morgen. Tijd om ermee op te houden. Nou is er helemaal niks meer te vangen. Nee, de vistijd raakt voorbij. En terwijl ze daar zo nog aan bloederen zijn, is de Heer Jezus gekomen. En die staat daar op de oever. In dat falen, nou ja, falen, in dat eerste schuchtere morgenschemer staat hij op de oever. Jongen, dat Jezus op de oever staat. Ja. Er is al meer gebeurd, hè. In het begin, toen waren de discipelen nog maar pas zijn discipelen en toen visten ze er geducht op los. En toen was de Heer Jezus daar ook in die buurt, misschien wel op dezelfde plekje. En Petrus en Johannes die hadden gevist, niks gevonden de hele nacht. En toen had de Heer Jezus gezegd, ja jongens, ga eens naar de diepte, steek af naar de diepte en gooi je net uit en je zult vinden. Toen dacht Petrus, daar zit helemaal niks. Hoe kan hij dat zeggen? Maar hij zegt tegen de Heer Jezus, op uw woord zal ik het doen. En toen waren ze naar het diepe gegaan, net uitgegooid, en het net zat zo vol dat het scheurde van de vis. En toen zei Jezus, toen ze aan het land waren, ik zal van jullie vissers der mensen maken. Dat was pas een voorproefje. Aan het begin, hè, ook die wonderbare visvang, om ze wat te leren. God bevelt, het is Gods getuigenis, het is het woord van God, dat doet het, door de Heilige Geest, en niet mij. Ze zien niet dat het Jezus was, ze zien daar wel een man staan, in die schemering. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Maar nu weet Johannes het wel en daarom schrijft hij. En wij mogen het ook weten. Wij mogen het weten en we kunnen het niet pakken. En we hoeven het ook niet te pakken en we kunnen het ook niet maken. Maar de boodschap dat terwijl de mens daar aan het urmen is en aan het wurmen, en dat hij daar bezig is en misschien een beetje gemelijk is en een beetje moe en nu een beetje koud begint te worden, op huis aangaan en ja, toch is de stemming niet zo goed, onwillekeurig gaan de gedachten daar naartoe. Waarom zou de Heer Jezus, zou niet wat eerder gekomen zijn? Dan zitten we heel de nacht, zitten we weer hier, dan ben je straks weer doodmoe en dan, ja, zo gaat het toch in het leven van mensen. Mensen van gelijke beweging als wij. Maar wat is het dan een troost, hè? Als de Heer er ons aan bekend maakt. Hij heeft ons al lang gezien. Hij heeft ons al lang gezien. Hij staat al aan de kant. Hij staat al aan de kant. Hij staat ons te kijken en te wachten op onze terugkomst. Dat de Heer erbij is. O, zagen we het maar meer als een moedeloos, krachteloos, lusteloos onze weg gaan. Zagen we het maar meer, geloofden we het maar meer. Want, ik bedoel, je kunt het niet echt zien met je natuurlijke ogen, want de Heer Jezus is opgevaren in de hemel. Maar geloofden we het maar meer. Hij is het. Hij ziet het. Hij weet het. Hij aanspreekt. Houd de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geeft. Maar ze weten niet dat het Jezus was. Ja. Komt dat door de schemering? Nou, ik denk eerder, net als wat ik in het begin zei. Het is een openbaring. Het verschil is zo groot geworden. Onze ogen zijn zo uit de aarde aard. We zien het niet. We hebben nodig dat God het in het licht brengt. Dat hij het openbaart. Dat hebben we nodig. Vandaag trouwens nog. Nodig dat God ons met zijn heilig voorgaat. Zend uw licht en uw waarheid, neder, Heere. Anders kom ik nooit op de berg uw heiligheid. En nooit bij uw altaar. Want ik weet het niet en ik zie het niet. Altijd nodig dat de Heer het licht, ook bij vernieuwing, doet opgaan. Dan pas zien we het licht. Door uw licht zien we het licht. En anders is het licht er wel, maar we zien het niet, we geloven het niet. Dan hoor ik opeens een stem. Een gewone stem. Die zegt, kinderkens, hebben jullie enige toespijt? Je zou zeggen, hebben ze het dan niet direct herkend? Nee, maar je moet weten, voor dat woordje kinderkens staat een ander woord dan dat vertrouwde kinderlijke woord wat Jezus vaak gebruikte, kinderkind. Dit zou je het beste weer kunnen geven met, jongens, jongens, hebben jullie wat toespijt? De Heer Jezus gebruikt expres een beetje ander woord, anders zou ze het misschien gelijk al gemerkt hebben. Dan zouden ze gezegd hebben, net als Maria, Rabboni, mijn meester, toen Jezus zei, Maria, toen, opeens was het duidelijk, maar dat wil de Heer Jezus nog niet. Er komen allerlei vragen en woorden tot de mens en hij weet soms geen eens, waar komen ze vandaan? Wie stelt die vragen? Jongens, hebben jullie nog wat voor bij het brood? Deze. Ze zeggen niet veel. Ze maken geen praatjes, hebben er geen behoefte aan. Ze zijn veel te moe en veel te chagrijnig nu om een gesprek te gaan voeren. Op de vroege morgen. Ze gaan straks gauw de netten uitspoelen en op ze ophangen om te drogen en dan maar een poosje slapen. Als hij dan wakker wordt, dan ben je misschien weer een ander mens. Maar dan zegt hij...
Werp het net aan de andere kant, aan de rechterzijde van het schip. En je zult vinden.
Nog hebben ze het niet door. Ze denken misschien...
Die man kan er wel verstand van hebben.
Hij kan er wel verstand van hebben, die man. Van vissen. Misschien, ja.
Maar ja, ze doen het. Hij heeft gezegd, en je zult vangen. Zeker. Nou ja, zonder wat te zeggen, pakken ze de zaak maar weer op.
En gooien het net overboord. Ze wachten even, ze trekken even, en dan, jongen, het lijkt wel of dat er een boomstam in zit. Een gezonken boomstam. Ze konden het niet meer trekken. En als het een klein beetje boven water komt, zien ze dat hele net uitpuilen. Vissen. Jongens, denken jullie nou nog niet aan lang geleden toen een begin? Steek af naar de diepte en je zult vinden.
Ja, maar nou, de discipel dan welke Jezus lief had, die heeft ook dit verhaal mogen opschrijven. Dat was Johannes.
Die zegt tot Petrus, opeens is het alsof de schellen van zijn ogen vallen.
Hij krijgt er licht over. Het wordt geopenbaard.
Het is de Heer. Het is de koning. Ja, ze zijn nog een behoorlijk eindje uit de kant. 100 meter. 100 meter zijn ze nog uit de kant. Jezus heeft dan behoorlijk geroepen. Het is de Heer. En als hij dat gezegd heeft tegen Simon, nou dan moet je net bij Simon Petrus zijn. Hij hoort dat het de Heer was, hij ziet het nog niet. Hij onderscheidt het nog niet. Maar blijkbaar, hij gelooft het direct. Hij hoort het. En hij had alleen maar zijn hemd aan. Hij was naakt. Dat wil niet zeggen dat hij niks aan had. Maar het wil zeggen dat hij zijn onderhemd aan had. En dat hij geen opperkleed aan had. Maar hij pakt gelijk zijn opperkleed en dan gooit hij omheen. Gordel erom en hij springt overboord en zwemt naar de kant. Ja. Ze zeggen, ja, typisch, hè. Waarom doet hij dat? Nou, hij ging naar de koning toe. En men zegt zo gauw, wow, allemaal vorm, allemaal dit, allemaal dat, weet je wel. Daar kan hij net zo minachting over praten.
Maar hij grijpt direct zijn opperkleed. Hij wil gekleed bij de koning komen.
Klimt op, Simon, toon, eerst waar hij woont. Ja? Ja, ik weet, er is een hoop vorm zonder leven. En we kunnen zeggen, ja, het zit hier niet in, het zit daar niet in, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar zit er nou iets van in onze harten? Iets van die innerlijke eerbied. Die innerlijke... Ja. Je zou zeggen, verheug u met deze. Het is de Heer. De Kyrie. Die alles te zeggen. Ik vind het toch heel fijn dit te steken.
Geef het leek. Je zou je nou zeggen, nou doet het nou de rest ook maar uit. Als je van plan bent hem overboord te zwemmen. Geef me kleed.
Hij trekt het aan. En zo gaat hij naar de kant. Zwemt een beetje moeilijker. Het loopt een beetje moeilijker als hij de grond kan voelen. Maar hij wil toch zo tot de koning komen. Ja. De diepste waarheid is wat Johannes zegt. Dat wij bereid mogen zijn, opdat hij ons niet naakt bevindt. Wil u dat geloven? Dat een van de eerste dingen die de Heere een mensenkind leert, is ook eerbied. Eerbied voor de Heere, voor zijn woord, voor zijn dienst. Daar komt het eerste niet uit. Of dat mij werkelijk de Heere vreest, ja of nee. Ja, ik weet wel, de kinderen is het allemaal wel moeilijk. Die zijn nog klein. En dan is het moeilijk om zo'n poos stil te zitten. Die kunnen alles niet begrijpen. Maar, als je groter begint te worden, en je zit in de kerk zoals je achter de baar zit, of weet ik wat? Nee. Nee. Eerbied waar hij woont. Nou, hier zijn ze niet in de kerk. Hier zijn ze zo in de open lucht. Geef je jasjes aan. Ik ga. En daar gaat Peter, de koning, tegemoet. Hij is toch de koning der koningen en de heren der heren. Ja. Ik weet, het koninkrijk der hemelen komt niet met uiterlijk gewaad of gelaat. Nee. Maar het koninkrijk der hemel heeft toch wel wat kracht in de harten van zondaar. Het gaat regulerend werken in ons leven. Ben je dan geen zondaar meer? Jazeker. Maar toch, de rem gaat erop. Rem. Want deze tijd waarin wij leven is ook een tijd van verwarring. Een tijd dat je zegt ook wat in het algemeen nog als een gave van God mocht genoten worden. Iets van een innerlijke beschaving, iets van, ja, gij hebt gaven genomen om uit te delen de mensenkinderen. Dan wordt hoe langer hoe meer opgeruimd. En wat blijft er van over? Een hol, een leeg, een op. Oppervlakkig schepsel. Het is de Heere. En indien hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Ja, hij is de Heere. Hij grijpt. Je zou zeggen, waarom schrijven ze al dit soort dingetjes, dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn toch woorden zonder zin? Nee. Hij grijpt het op het leven, want hij was niet gekleed. Nou, als hij nou niks bij hem had gehad, dan... Maar zijn opperkleed lag in het schip. Hij pakt het. En hij werpt zich in de zee. Oh, je zou zeggen, man, had nou nog even gewacht. Waarom moet je nou weer de eerste zijn? En straks kun je merken dat de Heere ook... Ja... niet veel met Petrus alleen spreekt in het begin, maar wacht tot ze allemaal van boord zijn gekomen en de vissers aan land zijn gebracht. Het heeft betekenis. Maar goed, ieder zijn aard. En we praten allemaal wel eens voor onze beurt en we doen allemaal wel eens voor onze beurt. De Heere, die zal het in orde maken. Ik merk niet dat ik er niet uitkom. Uit dit verhaal en uit de betekenis van dit verhaal. Omdat, ja, het is zo vol van onderwijzing. En daarom zou ik het hier af willen breken. En ik zou ook dan het liefst vanavond of vanmiddag dat afmaken. Anders dan zijn we er weer uit met onze gedachten. Hoe het nou allemaal afgelopen is. Eén ding. Voor degene die zijn discipelen, zijn kinderen zijn. En die wat afwurmen misschien op zee in de nacht. En die er geen erg in hebben. Dat de raad des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. O, ik hoop dat u hieruit getroost wordt door de waarheid. Jezus weet ervan. Hij staat al ergens op de kant te kijken. Maar we blijven met het lege schip. Met de korzelige gedachte. Hij staat al te wachten. Als wij nog niet behoren tot zijn vrienden, tot zijn discipelen, tot zijn jongeren, in ruimere zin genomen, dan weet dan dat wat er in dit net gevangen wordt, dat komt eeuwig thuis. Maar er is ook een vangst waar het net scheurt en de vissen de zee invliegen. En er is ook een vangst dat op het strand alle boze vissen, giftige vissen, eruit worden gepikt. Weg. En de goede vissen worden thuisgebracht. Dat is een vermaning. Daar wil de Heer mee zeggen. Deze vissen is God duur gekocht uit verkoren kerk. Maar je kunt ook in het net zitten dat je door een scheur weer in de zee terechtkomt. Of dat je al op het strand ligt. En dat de engelenkoning zegt: gij die niet gewild hebt dat de koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Amen.